voor de luisteraars thuis hebben we de volgende te zingen psalmen en het te lezen schriftgedeelte. Het te lezen schriftgedeelte is Handelingen 2, de versen 1 tot 21. De te zingen psalmen zijn psalm 113, vers 1 en 4. Psalm 116, vers 9, 10 en 11. Lofzang van Maria, vers 1 en 5. Psalm 143, vers 11. En Psalm 35, vers 13. Ik herhaal, het te lezen schriftgedeelte is Handelingen 2, de versen 1 tot 21. De te zingen psalmen zijn Psalm 113, vers 1 en 4. Psalm 116, vers 9, 10 en 11. Lofzang van Maria, de versen 1 en 5. Psalm 143, vers 11. En Psalm 35, vers 13. Wij wensen u allen een goede dienst.
Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam des Heren, Heren, die de hemel en de aarde geschapen heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en die nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Genade, barmhartigheid en vrede zij u van God de Vader aller genade, in Christus Jezus zijn Zoon, door de Heilige Geest. Amen. Kom gemeente, vervolgen wij deze eredienst met het zingen van Psalm 113, het eerste en vierde vers. Psalm 113, vers 1, gij Heren knechten, looft de Heere, looft zijn naam, verbreidt zijn eer, de naam des Heren zij geprezen. En vers 4, wie is aan onze God gelijk, die armen opricht uit het slijk? En wat daar verder volgt in het eerste en vierde vers van Psalm 113. openen Gods heilig en onfeilbaar woord in de Handelingen der Apostelen, waarvan wij lezen hoofdstuk 2, te beginnen bij het eerste vers tot en met vers 21. Wij noemen nu als onze schriftlezing Handelingen 2, de versen 1 tot en met 21. Vooraf doen wij in gehoorzaamheid aan de Heilige Schrift en in verbondenheid met de Kerk van alle tijden belijdenis van ons algemeen ongetwijfeld christelijk geloof met de geloofsbelijdenis van Nicea.
Ik geloof één God, den Almachtige Vader, Schepper des hemels en der aarde, allerzienlijke en onzienlijke dingen, en in één Heere Jezus, den ene geboren Zoon van God, geboren uit den Vader voor alle eeuwen, God uit God, licht uit licht, waarachtig God uit waarachtig God, geboren, niet gemaakt van hetzelfde, wezen met den Vader, door wien alle dingen gemaakt zijn, die om ons mensen en om onze zaligheid is nedergekomen uit den hemel, en vlees is geworden van den Heilige Geest, uit de maagd Maria, en een mens geworden is, ook voor ons gekruisigd, is onder Pontius Pilatus, geleden heeft en begraven is, en ten derde dagen opgestaan is na de schriften, en opgevaren is ten hemel, zittende ter rechterhand des Vaders, en zal wederkomen met heerlijkheid, om te oordelen de levenden en de doden, wiens rijk geen einde zal hebben. En in den Heilige Geest, die Heer is en levend maakt, die van den Vader en de Zoon uitgaat, die tezamen met de Vader en de Zoon aangebeden en verheerlijkt wordt, die gesproken heeft door de profeten, één heilige, algemene apostolische kerk, ik belijd één doop tot vergeving der zonden, verwacht de opstanding der doden en het leven der toekomende eeuw. Amen. En als de dag van het Pinksterfeest vervuld werd, waren zij allen eendrachtelijk bijeen. En er geschiedde haastelijk uit den hemel een geluid, gelijk als van een geweldige gedreven wind, en vervulde het gehele huis waar zij zaten. En van hen werden gezien verdeelde tongen als van vuur, en het zat op een iegelijk van hen. En zij werden allen vervuld met een Heilige Geest, en begonnen te spreken met andere talen, zoals de Geest hun gaf uit te spreken. En er waren Joden te Jeruzalem wonende, godvruchtige mannen van alle volken, dergenen die onder den hemel zijn. En als deze stem geschied was, kwam de menigte tezamen en werd beroerd, want een iegelijk hoorde hen in zijn eigen taal spreken. En zij ontzetten zich allen en verwonderden zich, zeggende tot elkander, zie, zijn niet al deze die daar spreken Galileërs? En horen wij een iegelijk in onze eigen taal, in welke wij geboren zijn, Parnes en Medes, Eliamieten, en die inwoners zijn van Mesopotamië en Judea en Cappadocië, Pontus en Azië, en Frigië en Pamphylië, Egypte en de delen van Libië, het welke bij Cyrene ligt, en uitlandse Romeinen, bij de Joden en Jodengenoten, Cretensen en Arabieren, wij horen hen in onze talen de grote werken Gods spreken. En zij ontzetten zich allen en werden twijfelmoedig, zeggende een tegen de ander, wat wil dit toch zijn? En de andere spottende zeiden, zij zijn vol zoete wijn. Maar Petrus staande met de elfen verhief zijn stem en sprak tot hen, gij Joodse mannen en gij allen die te Jeruzalem woont, dit zij u bekend. En laat mijn woorden tot uw oren ingaan, want deze zijn niet dronken, gelijk gij vermoedt, want het is de eerste, de derde uren van den dag. Maar dit is het wat gesproken is door de profeet Joël. En het zal zijn in de laatste dagen, zegt God. Ik zal uitstorten van mijn geest op alle vlees. En uw zonen en uw dochters zullen profeteren. En uw jongelingen zullen gezichten zien. En uw ouden zullen dromen. En ook mijn dienstknechten en op mijn dienstmaagden zal ik in die dagen van mijn geest uitstorten. En zij zullen profeteren. En ik zal wonderen geven in de hemel, boven en tekenen op de aarde beneden, bloed en vuur en rookdamp. De zon zal veranderd worden in duisternis en de maan in bloed, eer dat de grote en doorluchtige dag des Heren komt. En het zal zijn dat een iegelijk die de naam des Heren zal aanroepen, zalig worden.
Gemeente, Gods kinderen uit het Oude Testament hebben met een diep verlangen uitgezien, niet alleen naar de komst van de Heer Jezus naar deze wereld, maar dat vinden we op allerlei plaatsen in het Oude Testament. Ze hebben met een even diep verlangen uitgezien naar de uitstorting van de Heilige Geest. Een heel treffend voorbeeld daarvan is toch wel Mozes in Numeri 11, als hij verzucht: och, of al het volk des Heren profeten waren, dat de Heren zijn geest over hen gaven. En deze Pinksterbede van Mozes is verhoord op de Pinksterdag, toen de Heere zijn geest heeft uitgestort over alle vlees, ook op de dienstknechten en de dienstmaagden. En in dit uur, waarin een tweetal jonge lidmaten hun ja-woord hopen te geven, willen wij bij deze woorden nader stilstaan. De tekstwoorden voor de prediking op deze morgen van de tweede Pinksterdag leest u in dat gedeelte van Gods woord dat u zojuist is voorgelezen, Handelingen 2, daarvan het 18e vers. Handelingen 2, vers 18, waar wij nogmaals lezen: en ook op mijn dienstknechten en op mijn dienstmaagden zal ik in die dagen van mijn geest uitstorten, en zij zullen profeteren. Tot zover. Met de bede om het licht en de leiding van Gods geest staan wij stil bij: de Heere vervult Joëls profetie van Pinksteren. Drie gedachten vragen onze aandacht. In de eerste plaats een wonderlijke uitstorting. Dan letten wij op de woorden in onze tekst waar de Heere zegt: ik zal in die dagen van mijn geest uitstorten. Woorden die ook terugwijzen op de versen 16 en 17. In de tweede plaats een wonderlijke uitdeling. Dan letten we op het feit dat Petrus vanuit de profetie van Joël ook de dienstknechten en de dienstmaagden noemt. En in de derde plaats een wonderlijke uitwerking. Daarmee besluit onze tekst: en zij zullen profeteren. Dus nogmaals, de Heere vervult Joëls profetie van Pinksteren. Drie gedachten: een wonderlijke uitstorting, een wonderlijke uitdeling en een wonderlijke uitwerking. Voor wij daar nader bij stilstaan, zingen wij van Psalm 116, de versen 9, 10 en 11. Psalm 116, vers 9. Och Heere, ik ben, o ja, ik ben uw knecht, uw dienstmaagdzoon. Gij slaakt het mijne banden. Vers 10. Ik zal uw naam met dank erkentenis verheffen, u al mijn geloften brengen. En vers 11. Ik zal met vreugde in het huis des Heren gaan, om daar met lof uw grote naam te danken. En wat er verder volgt in het 9e, 10e en 11e vers van Psalm 116. gemeente. Op de Pinksterdag in Handelingen 2 is de verbazing bij het volk heel groot. Alle mensen die samengekomen zijn uit allerlei landstreken, waar ook maar Israëlieten woonden, krijgen op deze Pinksterdag heel bijzondere dingen te zien en te horen. Plotseling kwam er vanuit de hemel een geluid als van een geweldige gedreven wind die ruiste door de zaal waar de discipelen zaten. En op de hoofden van de discipelen is ook iets bijzonders te zien, namelijk tongen als van vuur. En luister eens, dat is nog wonderlijker. Hoor eens hoe die discipelen, die eenvoudige vissers uit Galilea, beginnen te spreken in allerlei vreemde talen. Die vele vreemde Joden uit verre landen, uit Azië en Egypte, Rome en Arabië, zij horen de grote werken Gods spreken, en ieder in de eigen taal, en zo maakt het grondwoord ook duidelijk, en ieder in eigen dialect van eigen land. Hoe is dat toch mogelijk? In grote verbazing en stille eerbied kijken de mensen op naar de apostelen. Wat wil toch dit zijn? En om dit alles uit te leggen gaat Petrus wijzen op de profetie van Joël. Let u erop, Petrus staat ook voor zichzelf op dit moment op een hoogtepunt in zijn persoonlijk geestelijk leven. Maar waarover gaat Petrus spreken? Over alle dingen die hij op dat moment beleeft en ervaart en meemaakt? Nee, Petrus fundeert heel zijn onderwijs in de schrift. En vanuit dat woord zoekt hij de scharen te bewegen tot het geloof. Want zo zegt hij in vers 16. Maar dit is het wat gesproken is door de profeet Joël. En het zal zijn in de laatste dagen, zegt God. Ja, zo zegt Petrus. Wat u ziet, dat wil zeggen de laatste dagen zijn aangebroken. De laatste dagen, waarom? Wel, omdat de Pinksterdag het laatste heilsfeit is. Er zal niet nog een heilsfeit volgen. Vanaf Pinksteren ziet de kerk uit naar de wederkomst van de Heer Jezus Christus in heerlijkheid om te oordelen de levenden en de doden. Maar Pinksteren is het laatste heilsfeit dat aan de wederkomst vooraf gaat. En daarom is de wereldgeschiedenis vanaf Handelingen 2 gekomen in haar laatste dagen. En het is waar, wanneer wij op deze tweede Pinksterdag in het jaar 2024 dat zeggen, dan realiseren wij ons dat die laatste dagen inmiddels al zo'n bijna 2000 jaar duren. En hoe lang of hoe kort die laatste dagen nog duren zullen, dat weet de Heere alleen. Maar het blijft staan dat wij vanaf Pinksteren gekomen zijn in de laatste dagen, de laatste fase van de heilsgeschiedenis. En wat zal de Heere in die laatste dagen doen? Wel, zo zegt onze tekst vanaf vers 17, en ik zal uitstorten van mijn geest op alle vlees. En als iemand vraagt, wat wil dat nu zeggen? Uitstorten van mijn geest op vlees. Wel, een van onze oudvaders, Johannes Beukelman, schrijft bij onze tekst, de Heere opent op de Pinksterdag de binnenste kamers van de hemel om zijn geest als met volle emmers uit te gieten op de aarde. Dat is Pinksteren in één zin samengevat. De uitstorting van de Heilige Geest. En onze jongens en meisjes vanmorgen, zullen wel begrijpen als het woordje uitstorting gebruikt wordt. Dan hebben wij het niet over 1 of 2 druppels. Dan hebben we het ook niet over een klein scheutje of een kleine smalle stroom. Maar dan hebben wij het over een overvloed. Uitstorten, dat wil zeggen, het kan niet milder, het kan niet royaler. Want vanaf Pinksteren zal de Heilige Geest veel overvloediger gaan werken als ooit tevoren. Nu kan ik me voorstellen dat iemand vraagt, maar de Heilige Geest werkte toch ook in het Oude Testament? En dat is waar. Al degenen uit het Oude Testament die de Heere ootmoedig vreesden, waren door diezelfde geest wederom geboren tot een levende hoop. En de Heilige Geest gaf aan mensen met een bijzondere taak wijsheid en kracht en inzicht om die taak uit te oefenen. Maar van een uitstorting van de Heilige Geest, zoals in onze tekst, was er nog geen sprake. De Heilige Geest in het Oude Testament werkte vooral binnen Israël en binnen Israël vooral met oog op de ambten van profeten, priesters en koningen. Maar op de Pinksterdag komt er een wonderlijke verruiming. De Heere stort zijn geest uit. En waar stroomt die overvloed naartoe? Op alle vlees. Het woordje op wil zeggen over alle vlees. En dat woordje over mag u lezen als een verdeling. Over alle vlees. Zeker, alle vlees, dat wil niet zeggen dat alle mensen daar letterlijk hoofd voor hoofd in zullen delen. Dat blijkt al in Handelingen 2. Dat merken we ook als Petrus zijn Pinksterpreek vervolgt. Dan wordt duidelijk dat er een scheiding valt. Daar zijn de 3000 die in verslagenheid van hun hart vragen, wat zullen wij doen, mannen, broeders? Maar daar zijn ook de spotters, die de boodschap van Pinksteren ontkennen en bespotten. Op de Pinksterdag valt er een scheiding. En gemeente, die scheiding valt nog steeds, overal waar het evangelie van Pinksteren verkondigd wordt. Daar valt een scheiding tussen hen, zoals onze catechismus zegt, die de zaligmaker Jezus Christus met een waar en levend geloof omhelzen, en tussen hen die diezelfde zaligmaker in het ongeloof verwerpen. Die scheiding valt nog steeds. En daarom, alle vlees betekent in de schrift dan ook niet alle in die zin hoofd voor hoofd en hart voor hart. Het woordje alle in onze tekst mag u vanuit het Grieks lezen als allerlei vlees. Allerlei soorten van mensen. En dat dit de bedoeling is van de tekst blijkt ook wel uit het vervolg. Want Petrus gaat allerlei soorten vlees opnoemen. 6 voorbeelden. Zonen, dochters, jongelingen en ouderen, dienstknechten en dienstmaagden. We komen er in onze tweede gedachte nog wel even op terug. Maar in onze eerste gedachte onderstrepen wij nog dat deze woorden alle vlees vanaf Pinksteren niet alleen gelden voor het Joodse volk, maar tot aan de uiterste einden der aarde. Eeuwenlang had het volk Israël een bijzondere plaats te midden van de heidenvolken. Al die heidenvolken moesten, zo zegt Psalm 147, Gods getuigenis en zijn verbondsgeheimen missen. Maar met Pinksteren vallen de grenzen weg. Zeker, het volk Israël houdt tot in het laatste der dagen een bijzondere plaats, maar de zaligheid wordt gepredikt aan Joden en heidenen. Want, zo heeft de Heere gezegd en vervuld, ik zal uitstorten van mijn geest op alle vlees. En gemeente, dat laatste woordje maakt het wonder nog groter. De Heere stort zijn geest uit op vlees. En dat woordje vlees maakt duidelijk wie wij zijn. Vlees, dat is in de schrift een beeld van onze zwakte, van onze broosheid, van onze kwetsbaarheid, ja, van onze sterfelijkheid. En nog een stap verder, vlees is in de schrift een uitdrukking van onze zondigheid, ons leven sinds de val in het paradijs. Daarover zegt Paulus in Romeinen 7, want ik weet dat in mij, dat is in mijn vlees, geen goed woont. Ons vlees, gemeente, dat is niet zomaar een onderdeel van ons leven. Ons vlees, dat zijn wij zelf. Dat is de kern van ons leven sinds de val. En wat woont er dan in ons vlees? Geen goed, zegt Paulus. Maar wat woont er dan wel? Wel, daar wonen nu al die prikkels. De neigingen. De verlangens. De begeerten van en naar de zonde. Dat woont er in uw, in jou, in mijn vlees. En, zo heeft Paulus geschreven, die in het vlees zijn, die niet meer zijn dan zondig vlees, kunnen Goden niet behagen. Gemeente, jong en oud, hebben wij dat geleerd? Dat is toch het eerste werk van de geest van Pinksteren in het hart en leven van een zondaar. Dat heeft de Heer Jezus gezegd. Die gekomen zijnde zal de wereld overtuigen. En waar begint die overtuiging? Van zonde. Als wij dat zeggen, dan leggen wij geen schema's bovenop het woord, maar dan spreken wij eenvoudig en eerbiedig de schrift na. Die gekomen zijnde zal de wereld overtuigen van zonde. Mag ik het zo zeggen vanuit onze tekst? De geest van Pinksteren, waar hij blinde ogen opent, leert u zien dat u vlees bent. En wat het is om vlees te zijn voor God. En dat betekent dat wij God niet kunnen behagen. Alles wat wij doen, dat is voor de Heere niet aangenaam. Omdat wij hem niet vrezen. Omdat wij hem ten diepste niet kennen. Omdat wij hem niet lief hebben. En daarom ligt het vlees in de schrift onder de vloek van Gods wet. Vlees, dat is de gramschap van de Heere, dubbelwaardig. Hebben jullie, belijdeniscategezanten, maar ook u als gemeente, door die geest van Pinksteren geleid, dat leren zien en beleiden. Dat er niets is in ons leven wat God behagen kan. Niets wat tot de eer van de Heere dient. O gemeente, wanneer de geest van Pinksteren dat woordje op ons hart bindt. En wij ons leren kennen als vlees. En dat zelfs mijn tranen en mijn gebeden en mijn gevoelige belevingen en gestalten God niet kunnen behagen, dan wordt onze tekst zo'n wonder. Want de Heere heeft van zijn geest uitgestort op vlees. Zo goddeloos, zo verdorven kan het bij u, bij jou, bij mij van binnen niet zijn. Of de Heilige Geest wil er wonen en werken. En wat gebeurt er dan met dat vlees als de Heilige Geest komt? Wel, gemeente, dat vlees wordt niet bekeerd. Dat vlees dat wordt door de Heilige Geest niet opgeknapt en verbeterd. De Heilige Geest bouwt geen mensen op in zichzelf. Dat vlees, daar is maar één weg voor in elke waarachtige bekering. Vlees moet sterven. De kracht van de zonde en de lust tot de zonde, ze moeten in beginsel gebroken worden in ons hart. En dat zullen we merken als de Heere dat vlees laat sterven. Gemeente, jonge mensen, dan trekt de Heere als het ware een scheur door je leven heen. Dan komen we erachter dat vlees niet zomaar een onderdeel van ons is, maar dat we het zelf zijn. Vlees dat moet sterven. Maar dat is niet het enige wat de Heilige Geest doet. Daar is in de waarachtige bekering niet alleen een afsterving van dat vlees, die oude mens, maar daar is ook een opstanding van de nieuwe mens. De Heilige Geest werkt in dat hart een waar geloof om Christus te kennen en hem en al zijn weldaden aan te nemen. Gemeente, wat ligt daar in een ruimte? Misschien is er vanmorgen in de kerk in Vriezeveen of bij de kerktelefoon iemand die zegt: weet u wat nu de nood van mijn leven is? De nood van mijn leven is dat het weer Pinksteren geworden is op de kalender. Maar dat het van binnen geen Pinksteren is. Wat is het dan van binnen? Zeg het eens. Het is allemaal vlees. En het bedenken van dat vlees is vijandschap tegen God. Het vlees is het nooit met de Heere eens. Maar wat is nu het evangelie van Pinksteren? Pinksteren, gemeente, betekent geen mogelijkheid van beneden naar boven. Geen vlees dat zich opwerkt, maar Pinksteren betekent Gods mogelijkheid van beneden. Ik zal van mijn geest uitstorten op vlees. Ziet u, gemeente, dat komt bij God vandaan. Niet om iets van u. Ook niet om iets van uw vlees. Daar kan de Heer het nooit om doen. En in dat vlees zult u na ontvangen genade alleen maar meer gruwelen vinden. Maar het woord is vlees geworden. God heeft zijn zoon gezonden in dit zondige vlees, zonder dat die zoon ooit naar het zondige vlees gewandeld heeft. Hij heeft geen zonde gekend of gedaan, maar hij is vlees geworden. Om in dat vlees de toorn van God tegen de zonde te dragen. En hij die aan de rechterhand van de Vader verhoogd is en de belofte van de Heilige Geest ontvangen heeft, heeft op de Pinksterdag die geest uitgestort. En daarom, gemeente, is er doen aan voor zondaren vanmorgen, die hun hele leven samengevat zien in dat ene woordje, vlees. Er is doen aan, omdat God zijn geest uitstort op vlees. We komen bij onze tweede gedachte, een wonderlijke uitdeling. Want zoals genoemd, Petrus noemt vanuit de profetie van Joël 6 verschillende soorten mensen, zonen en dochters, jongelingen en ouderen, dienstknechten en dienstmaagden. En voor wij wat nader letten op die dienstknechten en dienstmaagden in onze tekst, eerst even deze vraag: waarom worden al die verschillende soorten van mensen hier genoemd? Wel, dat is, en we hebben het in onze eerste gedachte al aangestipt, in het Oude Testament werkte de Heilige Geest vooral bij de ambten, profeten, priesters en koningen. Jonge mensen, stel je voor dat je leefde in de tijd van het Oude Testament en je had een bepaalde vraag over hoe de Heere gediend wil worden. Of een bepaalde vraag over welke weg de Heere wijst in omstandigheden van het leven. Wat moest je dan doen? Wel, dan ging je naar de profeet of naar de priester toe. Het was in de tijd van de richter Samuel, die ook een profeet was, een bekend gezegde geworden. Zo weten we uit de geschiedenis van Saul. Kom en laat het ons de ziener vragen. Maar wat gebeurt er nu na Pinksteren? De Heilige Geest zal breder gaan werken. Dat wil niet zeggen dat er na Pinksteren geen ambten meer zijn. De apostelen bleven apostelen. En de Paulus heeft in elke gemeente waar hij kwam ambten aangesteld. Dat is een voluit Bijbelse zaak. De Heilige Geest wil door de ambten werken. Maar sinds Pinksteren niet alleen door de ambten. De Heilige Geest werkt in de volle breedte van de gemeente. En dat wil Petrus vanuit de profetie van Joël duidelijk maken. En opvallend genoeg begint hij bij de zonen en de dochters, de jongere generatie. En dat mogen we in deze belijdenisdienst wel onderstrepen. Om ook onze kinderen en onze jonge mensen jaloers te maken. Kinderen, jonge mensen. Het is de tijd waarin jullie leven, zo heeft Wilhelmus Abrakel gezegd, waarin de Heere gewoonlijk de meeste van zijn kerk trekt uit de duisternis tot zijn licht. Het gebeurt gewoonlijk in jonge jaren. Zeker als u vanmorgen meeluistert en ouder geworden bent. Ook dan kan de Heilige Geest werken en wil de Heilige Geest werken. Petrus heeft immers in vers 17 ook de ouderen genoemd. Maar het valt op dat de zonen en dochters voorop staan. Mag ik eens vragen, ouders van morgen? Grootouders van morgen? Hoe luistert u naar deze woorden? Zijn er ouders die meeluisteren met gevouwen handen? Met een stil gebed in hun hart. Heere, werk met uw Heilige Geest toch ook onder mijn zonen en onder mijn dochters. Misschien beluistert u dit alles wel met een verdriet in uw hart. Een verdriet wat juist in een belijdenisdienst gevoeld kan worden. U denkt aan die zoon of die dochter die zulke andere wegen gaat. U krijgt als het ware geen contact, geen gesprek over de dingen van de Heer en zijn dienst. Of u denkt misschien aan die zoon of dochter die vanmorgen wel naast u zit in de kerk. Maar u weet, ze hebben het tegen u gezegd, als ik 18 ben, hoeft het voor mij niet meer. Let u er dan eens op hoe het in onze tekst staat. Zonen en dochters. En daar staat niet betrokken zonen, meegaande dochters, ernstige zonen, toegekeerde dochters. Nee, zonen en dochters die met dat ontdekkende woord in vers 17 aangewezen zijn als vlees. Juist wanneer u er in de praktijk van de opvoeding zo pijnlijk achterkomt dat uw zonen en uw dochters, net als uzelf, vlees zijn, vleeselijk zijn, dan mag onze tekst moed geven. Want de geest van Pinksteren begint waar hij beginnen moet. Bij vlees, dat is het wonder van Pinksteren. Genade komt voor de volle 100% van boven. Zo komen wij wat nader bij die dienstknechten en dienstmaagden in onze tekst. En het valt ons op als wij vanaf vers 16 doorlezen naar onze tekst toe, dat vers 18 wat op zichzelf staat. Petrus heeft 4 soorten mensen opgesomd: zonen, dochters, jongelingen en ouderen. Maar hij sluit vers 17 af met een punt en vers 18 staat wat op zichzelf. Blijkbaar wil Petrus deze dienstknechten en dienstmaagden niet in één adem noemen. Hij wil er de nadruk op leggen. En waarom is dat? Wel, dat is helemaal in de lijn van de profetie van Joël. Als we de woorden daarna zoeken in hoofdstuk 2, vers 29, vinden we daar diezelfde nadruk. Ik lees ze u voor en dan zult u het merken. Ja, ook over de dienstknechten en de dienstmaagden zal ik in die dagen van mijn geest uitgieten. Waarom heeft zowel Joël als Petrus dit afzonderlijk genoemd? Om dit te begrijpen moeten wij weten wat er eigenlijk bedoeld wordt met dienstknechten en dienstmaagden. Kinderen, dienstknechten, dat waren slaven. En dienstmaagden waren slavinnen. Zo'n dienstknecht of dienstmaagd is geen gewone werknemer, maar een slaaf. En was je in de tijd van de Bijbel een slaaf, dan had je maar één taak en dat is dienen. En verder telde jouw leven eigenlijk niet mee. Een ander beschikte over jouw leven. Vaak was je als slaaf verkocht en gekocht. Denk maar aan Jozef. En bij de voorbereiding las ik, en dat maakt ons duidelijk hoe wij in onze tekst naar die dienstknechten en dienstmaagden kijken moeten, dat de Joden gewoon waren in hun morgengebed de Heeren te danken voor 2 dingen. Ze dankten de Heeren voor het feit dat ze geen heiden waren, en ze dankten de Heeren voor het feit dat ze geen slaaf waren. En dat laat wel zien, zo'n slaaf telde eigenlijk niet mee. De laagste klasse van mensen. Maar dat is nu het wonder. Een wonder waarover wij zoveel voorbeelden in de schrift kunnen aanwijzen. De Heere ziet gewoonlijk om naar het laagste van de mensen. Daarom hebben we Psalm 113 gezongen aan het begin van de dienst. Wie is aan onze God gelijk, die de armen opricht uit het slijk? Nooddruftigen van elk verstoten, goedgunstig opheft uit het stof. Zo is de Heer. Gemeente, dat zien we toch wel bladzij voor bladzij in het woord. Telkens gaat de Heer voorbij aan het hoge en het verhevene. Want hij slaat schoon oneindig hoog op hen het oog die nederig knielen, maar ziet van ver met gramschap aan de ijdele waan der trotse zielen. En dat gebeurt nu ook in onze tekst. En ook op mijn dienstknechten en op mijn dienstmaagden zal ik in die dagen van mijn geest uitstorten. En dat is gebeurd, heel letterlijk. Wilt u een Bijbels voorbeeld? Denkt u maar aan de gemeente van Korinthe. Wat waren dat nu voor mensen in die grote havenstad? Paulus schrijft, want gij ziet uw roeping, broeders, dat gij niet zijt vele wijzen naar het vlees, niet vele machtige, niet vele edelen. En dan komt het geheim. Maar het dwaze der wereld heeft God uitverkoren, opdat hij het wijze beschamen zou. En het zwakke der wereld heeft God uitverkoren, opdat hij het sterke beschamen zou. En het onedele van deze wereld en het verachte heeft God uitverkoren. En hetgeen niets is. Waarom? Waarom doet de Heere dat? Waarom heeft de Heere, om het eens zo te zeggen, nu een voorliefde voor dat allerlaagste onder de mensen? opdat geen vlees zal roemen voor God. Dat is gemeente wat de Heere wil. Opdat geen vlees zal roemen voor God. Want denk erom, gemeente, dat genade een mens vernedert. Genade brengt een mens op de allerlaagste plaats die maar denkbaar is. Waar geen vlees kan roemen voor God. Gemeente, is er vanmorgen in jouw hart verwondering over deze boodschap? Dat de Heere omziet naar het onedele, naar het verachten. Mensen van wie iedereen in die tijd dacht, die dienstknechten en dienstmaagden, dat zijn de allerlaatsten die ervoor in aanmerking komen. Maar wat gebeurt er op Pinksteren? Dan haalt de Heere die allerlaatsten naar voren toe. Zit er vanmorgen in Vriezenveen een jongere of ouderen die in eigen oog de allerlaatste geworden is? Ja, dat de Heere gewerkt heeft in het leven van je bekeerde opa of oma, dat kon je nog wel geloven. Maar de duivel zegt van binnen, voor zo een als jij bent, kan dat helemaal niet. Of misschien wel een andere jongere, je hebt het wel eens nagevraagd aan je ouders. Vader, moeder, is er in onze familie ook iemand geweest die de Heere vreesde? Vader en moeder wisten het niet. En hebben misschien wel gezegd, dat is niet voor ons soort mensen. Dat is voor bijzondere mensen. Maar nu lezen we onze tekst. De Heere richt zich met nadruk op de laagste klasse van mensen. De laagste klasse. En daarom, gemeente, is het zo mooi in deze geschiedenis dat Petrus er niet één grote opsomming van maakt. Zonen, dochters, jongelingen, ouderen, dienstknechten, dienstmaagden. Ik moet u eerlijk zeggen, gemeente, dat hoe dikwijls we Handelingen 2 ook gelezen hebben. Ik heb er altijd aan voorbij gelezen. Totdat bij de voorbereiding mij opviel. Hoe staat het? In vers 17. Uw zonen, uw dochters, uw jongelingen en uw ouderen. Maar hoe staat het in vers 18? Uw dienstknechten, nee, mijn dienstknechten. En uw dienstmaagden, nee, mijn dienstmaagden. Het is alsof de Heere zegt, luister eens, die slaven, die slavinnen. Waarvan je je af zou kunnen vragen, horen die wel ergens bij? De Grieken in die tijd vroegen zich af, slaven, hebben die eigenlijk wel een ziel? Zijn het wel volwaardige mensen? Ja, zegt de Heere, ze zijn van mij. Het zijn mijn dienstknechten en mijn dienstmaagden. Ze behoren door genade alleen mij toe. Jong en oud, dat is toch de enige zaak waarin het in ons leven op aankomt. Wat kan de wereld om je heen een druk uitoefenen om te leven en te ijveren voor een status en een positie in dit leven? En wat kunnen ook volwassen mensen bezig zijn met de vraag wat anderen van hen denken? Maar kijkt u eens naar die dienstknechten en die dienstmaagden. Status in dit leven hebben ze niet. En hoe anderen over hen denken, ze hebben het wel gezien. Toen ze als slaaf op de markt gekocht en verkocht werden. Ze tellen niet mee. Maar wat mensen niet meetellen, gemeente, grondlijn in het Koninkrijk der Hemelen. Dat gaat de Heere erbij tellen. De Heere zegt, ze zijn van mij. die dienstknechten en die dienstmaagden, de laatste, ze horen erbij. Gemeente, als de Heer in een mens bekeert en je ogen opent, weet u, dan kan het voor heel Vriezenveen, maar voor u niet. Dan zou u de laatste zijn voor wie het kan. Als u ziet wat het is om vlees te zijn voor God. Eén klomp zondig vlees. Een bron van wanbedrijf. Kan het niet meer. Maar wat een wonder. Degene voor wie het nu niet meer kan. Dan gaat de Heere door genade zijn hand opleggen. En de Heere gaat zeggen. Gij zijt van mij. Weet u, gemeente, als de Heer zijn hand op een mensenleven legt en zegt, gij zijt van mij, dan volgt daar een antwoord op. Een antwoord, een belijdenis. Ik ben de uwe. Uw God is mijn God. Jonge mensen, wat een zegen als je zo vanmorgen je ja-woord uit mag spreken. Wetend. Van die hand die op jouw leven beslag gelegd heeft. Gij zijt van mij. En dan hoef je onder de mensen niet mee te tellen. Gaat het niet meer om. Dat is de ene zaak waar het in je leven over loopt. Mag ik weten des Heren te zijn. En als dat zo is, ja, dan word je ook een dienstknecht. Zoals Paulus zichzelf zo graag in de brieven noemt. Een dienstknecht van Jezus Christus. Gebruikt hij hetzelfde woord, een slaaf. Iemand zegt, ja, maar Paulus, is dat nou wel gepast? Om jezelf aan te wijzen als een slaaf? Maar waarom doet Paulus dat, gemeente? Er is zo'n treffende overeenkomst tussen een dienstknecht op de aarde en een dienstknecht in het Koninkrijk Gods. Zo'n slaaf die behoort zichzelf niet toe. Die is het eigendom van een ander. En zo zegt Paulus, ben ik, naar ziel en lichaam, beide het eigendom van Jezus Christus. En dat is mijn enige troost in leven en sterven, beide. Een doulos, een dienstknecht, van hem te mogen zijn. Nogmaals, gemeente, die vraag komt niet alleen naar de jonge lidmaten van morgen, maar ook naar al degenen die korter of langere tijd geleden hun ja-woord hebben uitgesproken. Zijn wij in die zin dienstknecht geworden? Het eigendom van een ander. En dat is zo'n zalige dienst. Uw liefdedienst heeft mij nog nooit verdroten. Jonge mensen, een belijdenisdienst mag ook een dienst zijn met een extra woord voor jullie. Om de dienenswaardigheid van de dienst van de Heere voor te stellen. Een oud christen heeft eens gezegd, de wereld lacht wel, maar is niet blij. Werkelijke vreugde, werkelijke blijdschap ligt hierin. Dat je het eigendom bent van Jezus Christus naar ziel en lichaam. Een dienstknecht van hem. En met Maria in haar lofzang eindigen mag in het wonder. Die in haar lagen staat zijn dienstmaagd niet versmaadt. Maar van zijn gunst doet roemen. We komen tenslotte nog kort bij onze derde gedachte. Een wonderlijke uitwerking. Want gemeente, wat gaat er nu gebeuren? Als de Heere van zijn geest uitstort op dienstknechten en dienstmaagden. Onze tekst besluit ermee. Zij zullen profeteren. En wat is dat eigenlijk, profeteren? Wij denken bij profetie meestal aan het voorspellen van de toekomst. Maar als u het Bijbelse woord profetie gaat nakijken, zult u zien dat dat woord veel breder is. In een van de naslagwerken over profetie las ik een heel uitvoerige beschrijving. die door onze kanttekening heel mooi samengevat wordt. Wat dat betreft, gemeente, jonge lidmaten, gebruik de kanttekeningen bij onze Statenvertaling. Het is een goudmijn om de schrift te lezen. Wat is nu dat profeteren? Onze kanttekening vat dat brede Bijbelse woord samen en zegt de Heere: klaarlijk kennen en anderen van hem onderrichten. Wat doet nu de Heilige Geest? Die Geest legt het woord open voor het hart. En profeteren betekent dat wij vanuit dat woord, bij het licht van de Heilige Geest, de Heere leren kennen. En vanuit dat woord, bij het licht van de Heilige Geest, dat woord leren naspreken. En dat krijgt gevolgen, jonge mensen, voor hoe je gaat en staat door het leven. Profeteren wil zeggen dat de Heilige Geest je Bijbel maakt tot een lamp voor je voet en een licht voor je pad. En jonge lidmaten vanmorgen, als er wel iets nodig is voor een belijdend leven, dan wel dit. Dat die Geest van Pinksteren het woord maakt tot een lamp voor je voet en een licht voor je pad. Nee, dan worden die dienstknechten en die dienstmaagden geen mensen die het in zichzelf wel weten. Ze blijven diep afhankelijk van het licht van Gods Geest. In zichzelf zijn ze zo onwetend en zo dwaas. En zo leert de Heilige Geest zichzelf ook kennen. Ze komen er zo achter dat het licht van boven nodig is. Hun eigen onvatbaarheid wordt ze tot schuld, hoe langer hoe meer. Dat is ook het werk van de Heilige Geest. Maar die Geest laat ook licht schijnen op het woord. En dan gebeuren er wonderen. Eerst was een bepaald gedeelte van het woord, misschien weet u er wel van, waar het hart als het ware naartoe getrokken werd. Maar er lag een sluier over, het was zo gesloten. Maar als het licht van woord en geest gaat schijnen, dan worden gedeelten die zo toegesloten waren, vol, wonderlijk vol van zaligheid. Jonge lidmaten vanmorgen, als de Heilige Geest werkt door het woord, dan ligt hierin ook een aansporing voor ons allemaal. Zoek op de plaats te zijn waar het woord gepredikt wordt. De kerkvloer, gemeente, is de werkvloer. Dit is de plaats waar de Heere het geloof door zijn geest wil werken en na ontvangen genade wil versterken. En daarom, jonge lidmaten, maar gemeente als geheel, wees daarin getrouw in dagen van voorspoed en in dagen van tegenspoed. Maar wees ook getrouw in het onderzoeken van het woord. Het zijn de schriften die van hem getuigen. Het is het woord waarin de Heere zichzelf bekend maakt. En dat alles, gemeente, geeft de Heilige Geest aan dienstknechten en aan dienstmaagden, mannen en vrouwen. En daarmee spreken wij nog niet over vrouwelijke ambtsdragers. Daar vindt u niet één voorbeeld van in het Nieuwe Testament. En ook daarin hebben we het woord eerbiedig na te spreken. En toch is het waar zoals het in onze tekst staat. Mannen en vrouwen, om iets te noemen, gemeente. Wie zal de onschatbare waarde peilen van wat godvrezende moeders in de gezinnen en godvrezende vrouwen betekend hebben voor de kerk en voor de samenleving? Wilt u een Bijbels voorbeeld? Denk maar aan moeder Hanna. In het gebed van een bedroefde moeder heeft de Heer het begin van een reformatie in Israël gelegd. En u die de Heere vreest vanmorgen, mogelijk is het in uw leven wel daar begonnen. De eerste trekkingen daar gevoeld werden. Het onderwijs van een eenvoudige moeder die die het woord opende en de dienenswaardigheid van de Heere en zijn dienst in alle eenvoudigheid en godsvrezen heeft aangewezen en aangeprezen. Moeders van morgen, in de branding van het gezinsleven kunt u misschien wel eens de vraag stellen, waar doe ik het voor? En wat haalt het allemaal uit? Maar denk dan nog eens aan het woord van onze tekst. De Heere wil ook godvrezende moeders in de gezinnen. En godvrezende vrouwen als moeders in Israël in de gemeente gebruik. Ook daarin mogen we het werk van de Heilige Geest zien. En ze zijn misschien bij onze in onze samenleving helemaal niet in tel, net als die dienstknechten en die dienstmaagden. Omdat onze samenleving alleen kijkt naar carrière en promotie. Maar de Heere zegt van die godvrezende moeders en vrouwen, ze zijn van mij. En op mijn dienstknechten en mijn dienstmaagden zal ik mijn geest uitstorten. Gemeente, Pinksteren betekent het wonder dat God van zijn geest uitstort op vlees. Maar het zal wat zijn, gemeente. Het zal wat zijn als deze dienstknechten en dienstmaagden ons zullen voorgaan in het koninkrijk Gods. En wij zullen beginnen buiten te staan, omdat wij de geest van Pinksteren hebben wederstaan tot het einde toe. Indien dan gij die boos zijt, weet uw kinderen goede gaven te geven, hoeveel te meer zal de hemelse Vader zijn Heilige Geest geven degenen die hem bidden. De Heere heeft zijn geest uitgestort op alle vlees. En er kan in een tijd als de onze ontzaggelijk veel zijn wat er neerdrukt. Want hoe verder wij komen in het laatste der dagen, hoe vuriger de listen van de boze zijn. Maar het belaten staan wat in onze tekst staat, gemeente. God heeft zijn geest uitgestort op vlees, uitgestort. Milder kan het niet. En elk die hem vreest, hoe klein hij zij of groot, wordt van dat heil die weldaan deelgenoot. Door de geest van Pinksteren, die in haar lagen staat, zijn dienstmaagd niet versmaden, maar van zijn gunst doet roemen. Amen. Wij zingen daarvan uit de lofzang van Maria. Het eerste en vijfde vers. De lofzang van Maria. Het eerste en vijfde vers. Onze slotzanggemeente is Psalm 35, het 13e vers. Laat vromen juichen te allen tijd. En waar wij ook zingen in aansluiting op onze tekstwoorden. Hij schenkt zijn knecht een vreedzaam lot. Psalm 35, 13e vers. De zegen des Heren die wij in zijn naam op u leggen. De genade van onze Heer Jezus Christus en de liefde Gods des Vaders en de troostvolle gemeenschap des Heiligen Geestes zij met u allen. Amen.